Jawel, goedemorgen. Ik had u daarnet opgegeven een raadseltje. Welk begrip past het beste bij revolutie? Wetenschap of moederschap? Maar eerst een stukje terug. Wanneer we heden ten dagen denken aan revolutie of aan iets revolutionairs, dan denken we aan een breuk met het verleden, aan een drastische vernieuwing. Meestal in politieke zin, maar het kan ook wat breder genomen worden. Zoals bij een culturele revolutie, een revolutie in de muziek, of bijvoorbeeld bij de zogenaamde wetenschapsrevolutie. In al die gevallen signaleert het woord de revolutie dat meer dan een graduele verandering heeft plaatsgevonden. Dat er niet sprake is van een beetje meer vrijheid, wat minder artistieke dwang of een andere grijstint. Het woord revolutie wordt juist gebruikt als we, op zijn minst achteraf, een duidelijke scheiding tussen vooraf aan de revolutie en na de revolutie kunnen waarnemen. Deze betekenis had het woord revolutie aanvankelijk niet. Interessant is dat de oorspronkelijke toepassing betrekking had op de omwenteling van de hemelse lichamen, voorwaar geen wereldschokkende of verrassende gebeurtenissen. Integendeel, die hemelse sferen waren juist het voorbeeld van het eeuwige en onveranderlijke. Copernicus publiceerde zo vlak voor zijn dood in 1543 zijn astronomische inzichten nog onder de titel De Revolutionibus Orbium Celestium, wat zoiets betekent als over de omwentelingen van de hemelse sferen. In het Nederlands van die tijd wordt wel gesproken van een herlopingen of een rollingen. Na een bepaalde periode, voor elk hemellichaam weer een andere, komt een hemellichaam weer aan bij het uitgangspunt om dan nagenoeg hetzelfde parcours af te leggen. Een soort van cirkelbeweging die om een denkbeeldige as draait. De eerste keer, volgens etymologische woordenboeken, dat het woord echt in een politieke context wordt gebruikt, is notabene in verband met de roemrijke omwenteling, ofwel de Glorious Revolution, die plaatsvond toen het Nederlands-Engelse koningspaar Willem III en Mary Stuart de oversteek waagden om het koningschap over Engeland, Schotland en Ierland op zich te nemen op instigatie van bepaalde Britse facties. Die actie betekende inderdaad een nieuwe start op allerlei fronten. Echter, tegelijkertijd betekende deze omwenteling juist ook een herstel van de monarchie, zoals die enkele decennia eerder nog in Engeland was. Daarmee wordt de Januskop van ook de politieke revolutie goed duidelijk. Enerzijds is er sprake van een breuk met het verleden, een begin van iets nieuws, maar natuurlijk is er tegelijkertijd ook continuïteit, verband met het verleden. De Januskop van de revolutie heeft de wetenschapshistoricus en filosoof Thomas Kuhn nogal wat hoofdbrekens gekost na de publicatie van zijn baanbrekende boek The Structure of Scientific Revolutions in 1962. Zijn analyse van de moderne wetenschappelijke revolutie, die waarbij Copernicus, Galileo, Newton tot de hoofdrolspelers behoorden, werd door velen geïnterpreteerd als zou de moderne wetenschap een radicale breuk met het verleden behoren. Het moderne wetenschappelijke paradigma, de term die Kuhn hiervoor introduceerde, zou zelfs incompatibel of incommensurabel zijn met de pre-moderne wetenschap. Met andere woorden, er zou geen overlappende maat tussen de twee wetenschappelijke wereldbeelden te vinden zijn. Die twee zouden volstrekt van elkaar verschillen. Dit leverde Kuhn een tweeledige kritiek op van wetenschapshistorici, van filosofen en vele anderen. Ten eerste werd hem verweten dat hij de continuïteit van de wetenschapsgeschiedenis ontkende, waarbij de vernieuwers toch ook voortgebouwd hadden op het werk van hun voorgangers. Of, zoals Newton al stelde, zij konden verder kijken dan hun voorgangers omdat ze immers op hun schouders stonden. Het tweede en ernstige verwijt aan Kuhn was dat hij een soort van relativisme introduceerde. Volgens zijn reconstructie zou datgene wat eerder nog als ware en geldige kennis werd opgevat, dat domweg niet meer zijn volgens de criteria van het moderne, het nieuwe wetenschapsparadigma. En omgekeerd. Het leek er dus op dat Kuhn ontkende dat wij kennis en inzicht uit een andere periode of cultuur kunnen beoordelen met behulp van gemeenschappelijke of overlappende criteria. Terwijl wij kennis bijvoorbeeld juist gebruiken om gebeurtenissen in de wereld te voorspellen en te manipuleren. Juist ten aanzien van die voorspellingen en experimentele manipulaties van de wereld zijn wij aanzienlijk succesvoller geworden dan men vroeger was. Zeker in de natuurwetenschappen is dat het geval. In het naschrift dat Kuhn in 1969 toevoegde aan een nieuwe editie bestreed hij deze lectuur van zijn boek en onderstreepte de continuïteit tussen de premoderne en de moderne wetenschap. Op een aantal wezenlijke aspecten waren de denkkaders of wetenschappelijke matrixen, paradigma's van die periodes helemaal niet zo verschillend, stelde Kuhn, zodat ze wel degelijk met elkaar vergeleken konden worden. En die vergelijking, zo maakte hij duidelijk, leverde ook als resultaat op dat er een stevige groei en vooruitgang in de natuurwetenschap te zien is. Thomas Kuhn leek er dus voor terug te schrikken om het revolutiebegrip te handhaven, ook al onderstreepte hij aanvankelijk de breuk met het verleden zozeer. Ironisch genoeg publiceerde ongeveer tegelijkertijd de Joods-Duitse filosoof Hannah Arendt, briljante studente en kortstondige minnares van de conservatieve en collaborerende filosoof Heidegger, terwijl Arendt later moest vluchten voor de naziterreur. Ongeveer tegelijkertijd met Kuhn's boek publiceerde zij een meer politiek-filosofische verhandeling, On Revolution. In dit boek over revolutie werkte Arendt een motief uit van haar eerder verschenen boek over The Human Condition. Dit boek, dat wel vertaald is, dus The Human Condition, dat wel vertaald is onder de titel Vita Activa, betoogt Arendt dat het wezenlijk menselijke niet zozeer schuilt in het geestelijke leven, zoals sinds de oudheid meestal betoogd werd, maar in het actieve en handelende leven. Daarbij gaat het dan niet om instrumentele handelingen, niet om werk of productie van dingen, maar om het scheppen van ruimte en mogelijkheden voor de menselijke pluriformiteit en fragiliteit. Teruggrijpend op motieven bij onder andere Aristoteles laat Arendt zien hoe in de westerse traditie een onderwaardering schuilt voor het politiek productieve handelen, waarmee individuen hun verschillen leren kennen en erkennen en tegelijkertijd ook manieren ontwikkelen om met die verschillen om te gaan. En belangrijk bij dit alles, en nu komen we aan bij de moederdag, is haar begrip nataliteit, het menselijke vermogen om te baren, iets nieuws te beginnen. Anders dan haar leermeester Heidegger, die de menselijke conditie zag in de verhouding van de mens tot zijn eindigheid en dood, vestigde Arendt de aandacht juist op het feit dat de mens opnieuw kan beginnen, als het ware een tweede geboorte kan ondergaan. Was voor Heidegger de menselijke eindigheid bovendien een strikt individuele aangelegenheid, voor Arendt is het ook nog eens zo dat geboren worden en geboorte geven iets is dat mensen in de omgang met elkaar doen. In die omgang met elkaar oefenen zij de vrijheid uit om een nieuw begin te maken, om een nieuwe praktijk te ontwikkelen, een nieuwe handeling in gang te zetten. En er is geen radicalere manier om dat te doen dan om een nieuw individu op de aarde te zetten dat al met haar geboorte anderen in beweging zet, eisen stelt, rechten heeft, plichten verwerpt, ideeën zal krijgen en grenzen zal aangeven. De moeder geeft dit nieuwe leven een kans, ook al weet de moeder niet van tevoren wat het met haar en anderen zal doen. Kortom, gaan revolutie en wetenschap niet zo heel goed samen, daarentegen is het moederschap veel meer een bron van revolutie dan erkend wordt. Vandaar dat ik met volle overtuiging alle moeders een hele gelukkige dag toewens.